Ik heb hele rare dingen gedaan door dat mezelf op te leggen dat ik die week Olympische halve finale 100 keer moest terugkijken in een maand om mezelf te straffen.
Now the pressure on. If he can do the same again now, can he steal it? 9 seconds left on the clock. Grol gotta stand his ground. He can't flop.
Dit is de prijzenkast met Tom de Graaf.
In deze podcast spreek ik met topjudoka Henk Grol. Henk loopt al meer dan 10 jaar mee op het hoogste niveau van de zwaargewichten in het judoka. Hij is drievoudig Europees kampioen, won verschillende Grand Slams, werd 3 keer tweede op het WK en pakte 2 keer brons op de Olympische Spelen. In deze podcast vertelt hij over de ijzeren discipline die hij had om bij de top te komen.
Maar ik rookte niet, ik dronk niet. Ik wilde gewoon maar 1 ding, dat is mijn judo kampioen worden.
En de dankbaarheid die hij heeft om dit nog steeds te kunnen doen.
Ik wil gewoon nu plezier hebben van mijn sport en van genieten dat ik nog mag doen op mijn 35e. Dat is al een heel mooi geschenk.
Maar ook over hoe zwaar hij het zichzelf heeft gemaakt.
Als ik dan niet trainde, van een klote weekend. Ik moest en ik zou helemaal uitgeput zijn, want dan had ik pas een goed weekend.
Maar we beginnen de prijzenkast eerst altijd met waar het ooit begon. Jouw jeugd, Henk Grol. De kleine Henk Grol, wat was het voor jongetje?
Ik was een jongetje die had heel veel energie. En daar dacht mijn moeder dat het goed was dat ik op judo ging. En dat bleek later een goede combinatie.
Ja, precies. Heb jij nog andere sporten geprobeerd?
Ik heb een paar jaar gevoetbald in mijn jeugd. Eerst gestart met judo, toen al mijn vriendjes zaten op voetbal. Ik wilde ook graag voetballen, altijd met een bal bezig, een paar jaar gevoetbald. Toen vielen de wedstrijden samen en de trainingen vielen samen. En toen moest ik een keuze maken.
Ja.
En toen werd het judo.
Toen werd het toch judo. Want ja. Wat trok jou zo in het judo?
Nou, in ieder geval dat ik alles in eigen hand kon hebben. Dus dat ik zelf kon bepalen hoeveel ik kon trainen, wat ik kon doen. Maar ook in wedstrijden. Ik ben gewoon echt wel een... Ik hou van individuele sport. Teamsporten is voor mij lastig.
Omdat je dan afhankelijk bent van het team? Of?
Dat ook. En ik ben wel een handje van om andere mensen de schuld te geven.
Ja.
Dus als ik dat allemaal gewoon zelf kan bepalen, dan vind ik dat heel fijn.
Ja, want ik heb begrepen, jij komt eigenlijk uit een soort van paardensportgezin.
Nou, goede research gedaan. Ja, dat klopt. Ja, de hele familie zit in de paarden. Alleen, dat was nooit mijn ding.
Niks voor jou?
Nee.
Goed, en toen ging jij dus beginnen met judo. Is het gelijk hard trainen, veel trainen? Of heb je het rustig opgebouwd als kind?
Nou, dat bouw je natuurlijk rustig op. Maar rond 10, 12, toen werd het echt veel. Toen werd iedere 5, 6 dagen per week trainen.
Zo.
Had ik eigenlijk het doel om dat ik graag kampioen van Nederland wilde worden. En het ging natuurlijk een stap voor stap. En ik weet niet waar die motivatie vandaan is gekomen. Maar ik wilde gewoon winnen en iets bereiken. En judo kan je gewoon iets bereiken als je gewoon heel veel tijd en heel veel energie in stopt. Dat heb ik gedaan. Dat heeft me tot het podium gebracht, Olympische Spelen, WK's, EK's. Dus,
maar was het te combineren met school dan? Want je zegt 10, 12 jaar.
Nou, school is nooit mijn favoriet geweest. Ik heb daar altijd moeite mee gehad. Dus ik heb Johan Cruijff College uiteindelijk nog behaald. Maar ik wilde liever sporten. Sporten was mijn ding. Mijn vader had een eigen zaak, een ondernemer. Die zei, ga jij lekker trainen. Hij heeft het heel erg geprobeerd om te stimuleren om mijn school goed te doen. Daarin werkte ik niet heel erg mee. Hij zei op een gegeven moment, ga jij lekker trainen, doe je ding. En als het niet lukt, dan kom je maar in de zaak. Uiteindelijk heb ik wel mijn weg gevonden.
En merkte je op een gegeven moment, je wordt natuurlijk sterker, je wordt beter, je traint heel veel. Werd je beter dan je mede-teamgenoten of mensen op de judoclub?
Ja, ik was gewoon heel erg, heel veel energie. Dus ik overrompelde heel veel jongens op jonge leeftijd. En ik was vrij klein van stuk, zou je het nu niet meer zeggen. Maar toen ik 15 was, woog ik nog maar 66 kilo.
Oh, dat is wel een verschil.
Ik ben pas heel laat gaan groeien, vooral in de lengte. Dus ja, ik moest altijd heel hard vechten tegen veel grote jongens die vaak al veel fysieker waren dan ik. Dus dat heeft me heel veel gekost. Maar rond mijn 16e kreeg ik wel door dat ik echt wel talentvol was. Nog niet dan op nationaal niveau. En ik was nooit, technisch gezien een van de beste. Ik moest echt hebben van hard werken en gewoon heel veel trainen.
Ja, en hoe werkt het dan bij judo? Word je dan gescout? Of hoe kom je dan bij dat topniveau terecht?
Ja, het gaat in fase. Eerst word je regionaal kampioen. Dan mag je een Nederlands kampioenschappen. Dan word je daar kampioen. Dan ga je naar een toernooi internationaal. Nou, als je daar goed doet, mag je naar een eindtoernooi, naar een EK. Of een EOF Jeugd Olympische Spelen. Zo gaat het stap voor stap. En op een gegeven moment kom je steeds verder, verder, verder. En op mijn 18e dacht ik van ja. Ik zei tegen mijn vader, ja, ik wil gewoon bij de beste club van Nederland trainen. Ik wil naar Haarlem, KNMU. Een club van onder andere Cor van de Geest. En dan ik Jelme Elmond en Dex Elmond. En allemaal oud-kampioenen die daar vandaan kwamen. Daar wilde ik naartoe. En ook Maarten Arends, nog steeds mijn trainer daar. En was op dat moment bondscoach junioren. Dus ik had dat pad een beetje uitgestippeld. Daar moet ik naartoe. Ja. Dat heb ik gedaan.
Had jij een idool als kind?
Nou, niet echt. Ik had eigenlijk meer gewoon wel sportidolen waar ik heel veel naar keek. Ik was, ja, mag misschien niet zeggen, onwijs fan van Lance Armstrong.
Oké, okay. Nee, dat kan.
Nou ja, het is natuurlijk ik adoreer geen doopgebruikers. maar de motivatie die man had, dat gaf mij wel energie.
Ja, precies. En wat je zegt, dan ga je trainen of dan word je steeds beter. Weet je dat nog, het eerste jeugdtoernooi dat je ooit gewonnen hebt?
Nou, tuurlijk, je hebt altijd momenten die je herinnert. Zeker de eerste keer kampioen van Nederland worden in Stadskanaal in Groningen. Bij mij om de hoek, dus dat was heel speciaal.
Oh, wauw.
Maar vanaf mijn 18e, toen werd ik uit het niks eigenlijk Europees kampioen junioren. Voor mij een beetje uit niks, want ik had nog niet de gedachte dat ik al dat niveau had op dat moment. Maar ik had gewoon een hele goede dag. En ik was eigenlijk al beter dan ik zelf dacht te zijn. En vanaf toen ging het heel hard.
Maar ja. Heb jij dan eigenlijk als... Ja, op een gegeven moment word je natuurlijk ook puber. Ga je op stap? Heb je dat nooit gedaan dan?
Nee, ik ging niet uit. Ik rookte niet. Ik had maar één droom. Dat was kampioen worden met judo.
Nee, joh.
Dat deed ik 7 dagen per week voor.
Ook nog nooit geprobeerd even 1 keer de kroeg?
Ja, is wel eens een keer. Ik heb ook heel lang niet gedronken. Op een gegeven moment, toen ik denk 15, 16 op de school was, was een keer iets gedronken. Ook een keer een beetje ziek van geweest. Toen heb ik ook 7, 8 jaar gewoon geen druppel aangehaald.
Echt waar?
Ja.
Van, oh, dat was een heftige kater dan.
Nou, dat ging er niet om. Ik had ergens gehoord dat het spier afbrak. Ik dacht, ja, lekker. Ik ga mezelf kapot trainen dan voor niks. Dat had ik dan ergens gehoord. Dacht, ja, nou, dat is ook helemaal niet nodig, want ik wil gewoon alleen maar winnen.
Wauw. Zo.
Ja, en ik vierde eigenlijk ook. Ik wilde ook geen feestdagen vieren. Mijn verjaardag niet. Ik wilde alleen maar trainen.
Je vierde je verjaardag niet?
Nou, liever niet. Nee.
Oh, wauw. En dan, hadden mensen waarschijnlijk cadeaus gekocht of zo voor
jou? Ja, zo een heel simpel. Maar ik zei, ja, wat er ook gebeurt. Kijk, als het weekend is, vind ik het prima. Mensen moeten op tijd weg, want ik wil gewoon naar bed. Door de week was voor mij geen optie, want ik wilde gewoon trainen.
Hoe reageerde je omgeving daarop?
Nou, mijn ouders hebben me gewoon een beetje gelaten. Omdat ik ook wel moeilijk was in omgang. Als mensen me heel erg gingen tegenwerken, dan ging ik ze gewoon doorknippen. En dan ging ik naar mijn eigen weg.
Ja.
Dus ik was zo al bezig met een tunnel om te gaan winnen. Zo extreem op jonge leeftijd. Dat, ja, mijn ouders zijn op zich denk ik wel goed mee omgegaan door mij gewoon met mijn eigen pad te laten kiezen. En niet dat hun gingen bepalen wat ik wel en niet moest doen.
Was je een probleemkind?
Nee, geen probleemkind. Absoluut niet. Maar ik wilde gewoon kampioen worden met judo. En ja, gewoon heel extreem. En mijn ouders hebben mij nooit gepusht. Kom uit een gezin waar eigenlijk niks hoefde. Doe gewoon lekker wat je zelf wil. En dan vind het prima en ondersteun je.
Toch wel bijzonder dat dat is helemaal uit jezelf gekomen. Altijd maar die drive om te winnen.
Ja, dat is echt heel extreem. En nu, weet je, als je daar later over nadenkt. Jezus, had dat ook wel wat makkelijker gekund, weet je. Ik had mezelf ook wel wat meer kunnen gunnen.
Wat bedoel je?
Nou ja, weet je wel, natuurlijk ook gewoon ontspanning met vrienden of iets. Dat hoort ook bij het leven en hoort ook bij topsport. Maar ja. Ik vond als ik dan dat deed, dat ik dan aan het verliezen was. Ik dacht altijd, als ik dan nu train op zondag, dan train ik 3 keer op een zondag. Dan rust mijn tegenstander, dan ben ik aan het winnen.
Oh, dan ben je een stapje voor.
Ja, en ik voel mezelf geen groot talent. Ik dacht, ja, weet je, zo kan ik dat inhalen. En ik was fysiek niet de beste. Dus dat, ja, fysiek kan je gaan trainen. En kracht ook. Dus gewoon genoeg kracht heen. Maar je bent zelf heel sterk.
Ja.
Ja, ben ik dat maar gaan doen.
Maar ik kan me ook voorstellen, ook als je puber bent. Of tenminste, je op een gegeven moment jong volwassen. Je viert nooit feestdagen. Je verjaardag niet. Dat kan ook best wel eenzaam zijn, toch?
Ja, had ik geen last van.
Dat voelde je niet zo?
Nee, ik leefde echt in mijn eigen ding. En het was zelfs zo erg voor mijn ouders, zeggen. Het was zo extreem dat je dan mezelf zo ging afzetten. Bijvoorbeeld tegen eerste kerstdag. Ging ik expres voor het kerstdiner 1 uur van tevoren ging hardlopen. Ik kwam expres te laat terug.
Oh, ja?
Om aan te geven dat ik het niet mee eens was dat het kerst. En dat ik het helemaal niks mee te maken wilde hebben.
Dat is eigenlijk een vervelend ventje, Henk.
Ja, in dat opzicht wel, ja. Voor mijn ouders wel een pain in the ass, ja.
Ja. Zitten er dan wel mensen in die bubbel? Want je hebt wel een coach op een gegeven moment, neem ik aan. Doe je dan daar alles samen mee of ben je echt alleen?
Ja, zeker. Maar luisteren naar een coach is voor mij ook moeilijk.
Ook nog?
Ja, ik heb heel erg mijn eigen ding gedaan. En ik had op een gegeven moment natuurlijk mensen om me heen die ook een kwaliteit hadden. Maar ik vind het heel moeilijk om mensen te vertrouwen.
Om mensen te vertrouwen?
Ja, ook zeg maar mijn coach. Want ik wil denk het altijd zelf beter te weten.
Je bent geen makkelijke jongen, Henk.
Nee.
Geweest voor je ouders, voor je coaches?
Nee.
Heb je ook veel coaches versleten daardoor dan?
Nee.
Oh, dat niet.
Maar welke coach wil er niet een intrinsiek gemotiveerde sporter die nooit opgeeft en altijd doorgaat? Dat wil toch iedere coach?
Ja.
Coach heeft dan maar 1 doel, is geen te remmen en zorgen dat hij zichzelf niet overbelast.
Maar dat zeg,
ja,
jou
kan
niet
je overtraind raken? Ja, dat zou kunnen, maar daar stond ik niet open voor overtraindheid.
Nee. Dus bij jou was de coach meer bezig met jou rustig houden en zeggen van Henk...
Ja, ik was gewoon... Ja, af en toe was ik erover nadenken. Het is gewoon ziekelijk dat je gewoon bijvoorbeeld op vrijdag dan helemaal kapot bent. En nou, dan bel je coach om 4 uur, zeg je Maarten, vanavond, ik weet het niet, alles doet pijn. Ik denk dat ik vanavond de rust moet nemen. Nou, natuurlijk neem je rust. Je hebt zoveel getraind. Ga vanavond uit eten met je meisje. En dan belde ik om 7 uur en begon om 7:30. Zei ik, Maarten, ik ben super fit. Hoe kan dat nou, zegt hij. Ik heb het weer. Helemaal niet, maar de 3 uur de gedachte dat ik dat 's avonds niet ging trainen, maakte mij gek.
Wauw, bizar hè?
Ja, dat is hetzelfde als op zaterdag dat ik al zei, nou ik ga vandaag niet, maar als ik dan niet trainde, had een klote weekend. Ik moest en ik zou helemaal uitgeput zijn, want dan had ik pas een goed weekend.
Ja.
Dus dan moest ik zaterdagochtend om 8 uur gewoon of gaan hardlopen of een lesje gaan spinnen of ik moest mezelf een kraantje lekker halen en 30 keer die berg oprennen. Ik moest iets doen waardoor ik pijn had en vermoeidheid in mijn lichaam. Anders dan was ik niet tevreden.
En je had toen een relatie?
Ja.
Wat vond die daarvan?
Nou, inmiddels is dat niet meer mijn... Dat is uitgegaan, maar...
Ja,
ja nee, dat was die... Toen liet zij mij ook gewoon mijn ding doen. Ik tolereerde niet tegenspraak.
Anders kan je niet met jou... Nee, je kan niet met jou leven als je jou niet je ding kan laten doen.
Nee, maar ja, het is natuurlijk ook uitgemond in heel veel ellende. Dus ja, slaapproblemen, natuurlijk down zijn. Omdat je gewoon... Ik werd 3 keer tweede op een WK. En voor mij was het allerergst als mensen tegen me zeiden... Ja, dan heb je de vieze wereldkampioen. Nou, daar kon ik niet tegen.
Daar ben je gek van.
Daar werd ik helemaal gek van. Wat ging ik doen? Oplossen met nog harder trainen. Maar dat ging helemaal niet. Dus toen ging mijn lichaam natuurlijk stuk.
Ja.
Ja, dat ging gebeuren.
Ja.
En niet eens omdat ik dat ik niet belastbaar ben. Ik heb een supersterk lichaam. Maar uit vermoeidheidsklachten. Dus daarom gewoon raar vallen. Je hand verkeerd neerzetten. Domme blessures oplopen.
Ja. Ja, enige antwoord is altijd geweest harder trainen.
Ja.
Om te
mijn enige antwoord was op verlies was nog harder.
Ja.
En nog strakker in het regime.
We gaan het zo meteen daar inderdaad ook over hebben. Maar ik wilde eerst nog even... je bent dan inderdaad junior. Dan gaan we een stap maken. Eerste keer Olympische Spelen, 2008.
Ja.
Daar ging jij toen nog als echt guppie rookie naartoe natuurlijk. Hoe was dat voor jou? De eerste keer naar een Olympische Spelen?
Ja, kijk, ik heb een hele moeilijke... Of het is een zware kwalificatie geweest had met Elke van der Geest. Het broertje van Dennis. Die op dat moment de nummer 1 was in Nederland. En die kwam terug van een knieblessure. En ik was in 2007... was ik nog min 90. Maar ik moest om naar 90 kilo in de gewichtsklasse 90 kilo te halen, moest ik zelf 7, 8 kilo afvallen.
Ja.
En dat haalde ik bijna niet meer. Door al die fysieke training had ik gewoon heel veel spiermassa en ik kon dat gewicht niet meer halen. Dus ik zei al tegen mijn coach, ik haal dat niet meer. Nee, maar jij moet dat gewicht blijven, want dan kan jij Olympisch spelen en elke min 100. Dat was dan 1 team, dat moest zo gebeuren. Toen heb ik in die zomer van 2007 gezegd, luister, ik ga het niet meer doen. Maakt mij niet uit, maar ik ga naar 100 en ik ga de spelen halen. En dat ben ik toen gaan doen.
Ja.
Toen is het heel snel gegaan. Toen werd ik Europees kampioen. Won ik een paar toernooien. Toen ging ik naar de Olympische Spelen. En dat was voor mij gewoon een opbloei. Omdat ik een paar jaar lang mijn lichaam heel hard lopen knijpen met het afvallen. Had ik zoveel energie. Voelde ik me zo goed. Zo bevrijd. En die Spelen, dat was gewoon misschien wel een van mijn beste toernooien ooit. Qua helemaal geen spanning. Was helemaal laat maar gebeuren.
Maar toen ging je er wel zo in. Van laat maar gewoon gebeuren. We zien het. En
en dat is anders geworden. Nadat ik Olympische Spelen werd ik derde. Terwijl ik de halve finale voor stond. Eigenlijk was eigenlijk een nippel. Die gaven ze niet. Toen moest ik door. Toen heb ik uiteindelijk nog een punt tegen gehad. Helemaal onnodig. En diegene die daar kampioen werd. Dus een Mongoliër. Daar heb ik daarna nog 7 keer op rij van gewonnen. Dus dat is natuurlijk levenslang blijft dat bij je.
Ja, het
daarna in Nederland WK. Scheurde ik mijn knieband in 6 weken voor het WK. 5 weken. En revalideerde ik, maar in de eerste wedstrijd op het WK scheur ik mijn knieband volledig af.
Mm.
En dan kom ik op 1 been in de finale.
Ja.
En in de finale verlies ik 20 seconden voor tijd, terwijl ik aan het winnen ben. Maar ik stap in mijn verkeerde been, getapte been naar voren, wereldtitel weg. Een jaar daarna, weer finale verliezen in Japan, tegen de Japaner met een straf. Weer de WK-titel niet gewonnen. Nou, daarna vloog ik eruit heel snel. Toen de Olympische Spelen in Londen. Zoveel spanning, zoveel druk. Naar die twee finales niet winnen. En Olympische Spelen derde. Nu moest het gebeuren. Heel Nederland zei Henk Gol gaat kampioen worden. Zoveel mezelf, zoveel druk opgelegd. Dat ik gewoon chokte tegen een Duitser. Waar ik ook altijd van won met een vinger in mijn neus. En daar verloor ik nu van. Nou ja, toen was de spanning eraf. Werd ik makkelijk derde. Gooide ik iedereen weg. Maar ja.
Ja.
Dus ja, mentaal is super belangrijk. En als je dat niet kan loslaten, dan heb je wel een probleem. Zeker in vechtsport. Je moet wel één met jezelf zijn.
Ja, want dat. Ik heb ook natuurlijk interviews van jou teruggelezen en gedaan. En helemaal in die tijd had ik het idee. Jij legde je toen de druk echt enorm op jezelf. Hè? Er moest en zou goud komen op de Spelen. En toen lukte dat niet. Toen gooide je. Je was kwaad. Maar heb je daar spijt van dat je daar toen zoveel druk op hebt gelegd?
Ja, dat ik mezelf het aan heb gedaan is dom. Maar wat zou jij doen als jij. Derde Olympische Spelen wordt, die je eigenlijk had moeten winnen. Twee WK-finales verliest, die je eigenlijk had kunnen winnen. Dan is er toch nog maar één medaille die je moet winnen. Dan ga je toch niet zeggen, ik ga voor een derde plek. Dan ben ik toch niet serieus. Ajax nu bijvoorbeeld in de Champions League twee keer tweede wordt. Het jaar na, dan gaan ze toch maar voor één ding. Dat is toch om die titel te winnen?
Ja.
Ja, sorry, ja. En hoe, het is maar aan mij hoe ik daarmee omga. Ik ben daar zelf slecht mee omgegaan, maar ik vind dat ik dat wel... Kan je al zeggen, nee, dat ga ik niet zeggen, want het geeft me stress. Nou, sorry, dat vind ik ook een lafaard. Daar hou ik niet van.
Nee, dat is heel eerlijk. Maar ja. Bijvoorbeeld inderdaad, als je de vergelijking trekt met de voetballerij, dan zie je die coaches altijd zeggen, ja, we moeten nog maar zien met deze selectie of we kampioen kunnen. Die zijn altijd heel erg bezig met damage control van tevoren.
Ja, nee, daar hou ik niet van.
Daar hou je niet van?
Nee, ga all in of niet?
Ja, precies.
Ja, sorry, ja. Prima, dan mijn verliezing. Zeg ik dat ik gewoon slecht ben geweest. Of dat ik het slecht heb gedaan. Dan ben ik gewoon een loser.
Ja.
Als ik de beste was en ik heb het niet opgehaald. En ja, tuurlijk. Maar ja, dat is ook topsport. En daarom hou ik ook van individualistische sporten. Want ja, ik wil gewoon alleen mezelf schuld kunnen geven. Als ik niet hard genoeg heb getraind. Of ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Dan ben ik alleen schuldiger aan. Dan ga ik niet zeggen tegen mijn coach. Je hebt het niet goed gedaan. Nee, ik heb het zelf niet goed gedaan.
Nee. Maar kan jij die wedstrijden nog terugkijken, die Olympische Spelen?
Ja, ik kan wel kijken. Maar ik heb hele rare dingen gedaan. Door dat mezelf op te leggen dat ik die week Olympische halve finale 100 keer moest terugkijken in een maand. Om mezelf te straffen. Dat ik vond dat ik dat nooit meer
echt waar?
Ja, maar dat is allemaal niet oké.
Nee, dat klinkt zo.
Dat is masochistisch. Ja? Dat is niet leuk. Ja, ik heb gewoon heel veel dingen gedaan. Omdat ik dacht dat ik daar harder van zou worden en beter. En dat heeft niet altijd even goed gewerkt. Ook om mezelf nog harder te straffen met training. Uit het vliegtuig komen na een WK. En dan in één keer door gaan met de auto. Zet hem maar af in het bos. En dan gewoon net zo lang jezelf pijn doen dat je niet meer kan. Dat was voor mij een manier om de verlies kwijt te raken.
Je moest jezelf pijn, jezelf straffen.
Ja, omdat ik kon niet leven met het gevoel van verlies.
Ja.
Dus ja, dat is niet oké. En daar ben ik nu, sta ik er nu wel anders in.
Maar even voor mijn beeld, hè. Dan ga je inderdaad 100 keer die partij kijken. Je ziet jezelf 100 keer verliezen. Dan heb je dat 100 keer gezien. En dan? Wat is dan het gevoel?
Nou, het gevoel is dan dat ik die tegenstanders haat. En dat ik maar één ding wil. Om ze gewoon de volgende keer plat in de rug te smijten. Even liefkozend gezegd. Ja, ik wilde gewoon zo graag winnen. Wat er ook was, ik moest en ik zou winnen. En ja. Ik moest kunnen zeggen dat ik de beste van de wereld was.
Ja. Ja, dat is, weet je, het is een beetje het verhaal natuurlijk met de Olympische Spelen. Want dan brengt me ook gelijk naar die Spelen van 2016.
Ja.
En het ding wat me daar altijd voorbij blijft is dat interview wat jij toen gaf aan de NOS. Je verloor toen 8 finales. En toen riep jij, dit is het einde. Dit is einde Olympische droom. Dit gaat nooit meer gebeuren. Dat zei jij toen, toch?
Ja.
En daar ben je wel van teruggekomen.
Ja, maar het is wel een proces geweest. Niet zomaar. Want de Henk die toen was, waar ik nu over verteld heb. Die moest wel anders, want dat ging natuurlijk niet meer. Ja, maar ook geestelijk en fysiek was ik helemaal klaar. Als je foto's ziet van toen hoe ik eruit zag. Helemaal uitgeknepen, op dieet geweest, maandenlang. En ik had een stuk bot in mijn schouder wat los zat. Ik kon mijn arm niet goed optillen. Het was één grote ramp. Geestelijk ook mezelf zo erg gemarteld met dat ik moet winnen. En dit is mijn laatste kans, ik moet winnen, anders ben ik een loser.
Dus eigenlijk, daar stond misschien nog wat meeste druk op uiteindelijk, 2016.
Ja, dat was voor mij gewoon... Als ik dat nu weer zou moeten herhalen om naar Olympische Spelen te gaan, zou ik vandaag stoppen. Ik wil niet meer die Henk die toen was, dat wil ik niet meer. Dan heb ik gewoon geen leven meer en dat wil ik niet.
En hoe ben jij dan? Ben jij, zeg maar, als ik jouw trainer zou zijn, moet je dan echt uit jouw buurt blijven zo vlak voor zo'n wedstrijd? Of?
Nou, toen wel, maar nu niet.
Nee, nu niet meer.
Nu niet meer. Nu ben ik veel relaxter. Weet je, mijn leven is ook open gegaan. Ik heb meer dingen... Weet je wel, gewoon gezien dat er ook meer is in het leven. En ik wil heel graag winnen met judo, maar niet op die manier meer.
Nee, want alles moest wijken.
En nog steeds moet alles wel wijken, maar op een normale manier. En ik weet dat ik rust nodig heb, dat ik ook ontspanning nodig heb. Dat er na het judo ook een leven is. Ik heb tegenwoordig een sportschool waar ik af en toe wat uurtjes werk met twee compagnons. Waar ik heel veel energie uit haal. In Velsenbroek, dat vind ik leuk. doe nog andere dingen naast mijn judo. En ik, wanneer judo weer op één staat, als de wedstrijden komen, dan staat judo altijd op één. Maar dan snij ik weer alles weg. En zodra ik weer wat meer tijd heb, nou, dan doe ik weer wat dingetjes erbij. Ja. Probeer ik daar een balans in te vinden.
Maar dat is dus ook, ja, dat is uiteindelijk dan dus toch de ervaring van al die toernooien. Dat je weet, ja, ik heb dus toch ontspanning nodig.
Ja.
Ja, jammer dat je er zo laat achter komt.
Ja, niet alleen maar judo. Ze doen bijvoorbeeld ook kitesurfen. Ik doe gewoon proberen te tennissen en andere dingen te doen. Want judo kan ik wel. Dus ik 3 keer per week judo. Dat klinkt nu weinig, maar dat is voor mij genoeg. En dan kan ik de rest opvangen met andere fysieke training. Maar wel omdat ik fit moet zijn. Maar niet om de hele tijd mezelf te martelen.
Ja. En wanneer heb jij dan de knop omgezet? Want je zegt, het is een proces. Op een gegeven moment dacht je, een 4e Olympische Spelen. Ik ga het gewoon, ik bedoel, er zijn weinig atleten die het doen. Hè? 4 keer na de Olympische Spelen. Ik ga het gewoon weer proberen. Wanneer dacht je dat?
Ja, ik ben nog even naar 2016 geprobeerd om terug te gaan naar de 100 kilo. Ik ben nu inmiddels zwaargewicht. Dus ik woog in februari 2017 120 kilo.
Ja.
En niet dik, maar gewoon gespierd. En gewoon een lijf waar ik eigenlijk mee zwaargewicht in moest.
Want even uitleggen voor de mensen. De gewichtsklasses in judo. Je hebt
er 7 en ik judo. Mijn oude gewicht is min 100 en mijn nieuwe gewicht is zwaar gewicht. Dus geen plafond.
Dus vanaf 100 tot?
Tot 180, 190 zijn nu ongeveer de zwaarste in het gewicht. Maar dat heb ik ook gedaan omdat ik Geesink in 64 Olympisch kampioen werd in Tokio in zwaar gewicht.
Ja.
Nou, ik wil eindigen Tokio nu dan 2021 in het zwaar gewicht in de Budokan. Waar Geesink ook Olympisch kampioen werd. Dat wilde ik natuurlijk, zo wil ik afsluiten. Dat is mijn boek dicht.
Ja.
Mijn 4e spelen. 3e Olympische medaille halen in de Budokan. Ja, dat is natuurlijk mooier, kan niet.
Nee.
Daarvoor ben ik doorgegaan.
Ja.
Want anders had ik het niet gedaan.
Nee, precies. Maar goed, kijk, ik moet het aan mijn vriendin niet vragen op een slechte dag, maar het is mannen onder elkaar. Hoeveel weeg je nu?
Nou, 117.
117?
Ja.
En als je wedstrijd fit bent?
Ik heb de laatste wedstrijden, ik denk dat ik het best functioneer rond de 110, 112 kilo. Ik heb nu wel, niet dat ik nu dik ben, ik heb nu meer spiermassa. Maar dat breek ik af als ik meer ga judoën en meer conditietraining doe, dan verlies ik wat spiermassa.
Want is het anders, de tegenstand? Ik bedoel, natuurlijk, de jongens zijn zwaarder en dus ook waarschijnlijk sterker. Maar moet je ze ook anders aanpakken?
Ja, zeker. Want als iemand 60, 70, 80 kilo zwaarder is, dat is enorm. Maar uiteindelijk is massa ook gevaarlijk. Dus ik moet niet te veel duwen, want als ze dan omdraaien, dan vlieg ik er achteraan. Dus meer trekken. En ik moet ze fysiek eigenlijk slopen. Dus je moet ze moe maken en dan kan ik ze gooien.
Want ze hebben mindere cardio waarschijnlijk.
Ja, natuurlijk. Iemand die 60 kilo, natuurlijk zijn hele grote mannen, maar heb vaak ook wel overgewicht.
Ja.
Dat moet je allemaal meenemen. Dus ik moet zorgen dat het in beweging komt. En dat het een hart ontploft ergens gedurende die wedstrijd.
Ja, moe maken.
Ja.
En wie is zeg maar de, ja, hoe moet ik het zeggen, de Rico Verhoeven van het judo in het zwaargewicht op dit moment?
Ja, dat is Teddy Riner, Fransman. 10 of 12-voudig wereldkampioen. 2-voudig Olympisch kampioen.
Die kan wel wat.
Is de beste judoka die ooit heeft bestaan. Qua medailles en resultaten.
Ja.
Dat nooit gebeurd.
Nou ja, ik wil niet veel zeggen.
2,06 en 160 kilo.
160 kilo, 2,06 meter. Dat is wel, dan neem je het op tegen een reus.
Ja.
Ik bedoel, jij bent ook niet klein, maar.
Nee. En hij was 10 jaar ongeslagen. Dat is ook nog nooit gebeurd in het judo. Februari, Parijs. Wimbledon van het judo. Hij verliest in de kwartfinale van de Japanner. Ik sta aan de andere kant van de loting. Ik win in de finale van de Japanner. Het eerste toernooi waar hij heeft verloren in 10 jaar. Dat heb ik gewonnen, uiteindelijk.
Maar jij hebt nog nooit tegenover hem gestaan?
Nee.
Maar ja. Ja, ik ga niet zeggen. Ja, jij gaat niet zeggen dat je onder indruk bent.
Het wordt heel lastig
hem.
Om daarvan te winnen. Maar ik ga wel het vuur aan zijn schenen leggen.
Ja, want die kans is natuurlijk groot als jij naar de Spelen gaat. Ja, dan waarschijnlijk
een grote kans dat wij tegen elkaar komen. En dat wordt een. Ik ga daar een fysiek duel van maken.
En moe maken.
Ik ga niet met een judo.
Oh, ja, dit zijn gelijk judo-termen.
Ja,
judo-termen. Dan?
Ja, weet je wel, ik wil hem niet gooien, maar ik ga hem proberen echt moe te maken. Zodat hij echt zichzelf opblaast.
Oké, dus je gaat niet voor de Ippon?
Tegen hem niet,
nee. Nee, precies. Maar goed, Wij praten nu en op het moment van deze opname is het ook nog niet helemaal duidelijk of jij naar de Spelen gaat. Althans, het is nog niet besloten.
Ik ga ervan uit dat ik naar de Spelen ga. Anders was ik hier niet eens naartoe gekomen.
Jij bent er 100% zeker van dat jij degene bent die gekozen wordt.
Ja. Ik zou niet weten waarom ik, als ik 35 ben met zo'n eerlijst, nog daaraan zou twijfelen. De resultaten die ik afgelopen jaar heb neergezet, dan zou ik toch nu niet meer doorgaan.
Nee.
Als ik daar enige vorm van twijfel over zou hebben. Ik heb niet veel meer te bewijzen.
Nee. Nee, maar het is wel natuurlijk in die zin out of your hands. Jij kan laten zien wat je kan, maar jij bent niet degene die kiest of jij erheen gaat.
Nee, dat snap ik. Maar ik weet wel hoe het werkt natuurlijk.
Ja.
Als ik maar denk dat ik niet meer heft in eigen handen heb, dan...
Was je al gestopt?
Ja.
Je bent inderdaad wat ouder, want je zei het net ook al, tenminste, een senior in de judowereld. Hoe zit het met blessures?
Blessures? Op dit moment ben ik oké. Maar ja, 30 jaar judo zit in mijn lichaam. Dus ik heb hier en daar wel wat klachten die, waar ik mee moet leven. Maar ik kan er goed mee functioneren.
Want wij zitten nu tegenover elkaar. Jij hebt wel een soort van pleistertje op je, je ooglid.
Ja, gisteren toevallig een kopstoot gehad.
Een kopstoot?
Nou, op een training. Dus,
ooit erbij?
Ja, gewoon per ongeluk. Gewoon per ongeluk. Niks ernstigs.
Nee, gelukkig. Want even, als je een lijst zou moeten maken in je hele carrière, wat voor blessures hebben, praten we dan over?
Alles is kapot gegaan van mijn teen tot naar mijn oor.
Serieus?
Ja.
Maar is dat bij judo normaal of is dat pech?
Nee, is normaal.
Is normaal. Je gaat echt...
Elke dag heb je fysiek contact. En het, is, het gooien en dat smijten, dat is echt gewoon finesse.
Dat is ook een uitputtingsslag voor je lichaam, als je het zo lang doet.
Ja, ik heb echt vanaf mijn vingers, pols, problemen. Sleutelbeen, dus AC-gewicht, groot probleem met judo. Rugproblemen, hernia gehad.
Jeetje.
Knieën, binnenband middel maar ingeschud, afgescheurd. Ik heb een operatie, zeg maar. Slijmbeurs aan beide kanten eruit. Door het vallen mijn knieën.
Mm.
Enkelbanden middel maar helemaal afgescheurd, ingescheurd. Tenen afgescheurd. Voetbal gescheurd. Ja... Hamstringscheur, liesproblemen, bloemkooloren, nekproblemen. Ja, ik weet niet, dan vergeet ik nog de helft.
Hoort er allemaal bij?
Ja, rib gebroken. Ja, buikspierscheuringen. Ja, eigenlijk alles zo.
Het klinkt als een film
Je gebruikt gewoon je hele lichaam. Dus het is niet anders.
Nee.
Daar hoop ik natuurlijk nu ver vandaan te blijven. Maar ja, de gedachte dat je door een jaar zonder blessures heen gaat komen, dat is onmogelijk.
Ja.
Iedereen is aan de beurt. Niemand ontsnapt.
Als jij nu zou stoppen met je carrière, hoe zou je er dan op terugkijken?
Nou, dat is een hele mooie vraag die je me stelt. Nou, ik kan op zich wel vrede hebben hoe het is gelopen. Ik had er graag meer gewild, maar ik ben nu wel in het reinen met mezelf. Dat ik denk, het is goed zo. Ik wil heel graag die medaille nog winnen, maar als het even voor de corona gaat niet door, dan niet dat ik daar niet meer van slaap of zo.
Had je een paar jaar geleden niet zo beantwoord deze vraag?
Nee, maar dat is ook een... Dat moet je op een gegeven moment hebben, anders had ik nu niet meer kunnen judo. Want als ik nu nog hele tijd moet denken aan die gouden medaille, dan val ik weer in de oude Henk en dat wil ik niet.
Nee, dat geloof ik.
Ik wil gewoon nu plezier hebben van mijn sport en van genieten dat ik nog mag doen op mijn 35ste. Dat is wel een heel mooi geschenk. En zo wil ik ook mijn carrière afsluiten. En niet afsluiten met een wrok als het net even fout gaat of het lukt niet of iets in die trend. Maar daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn.
Klinkt alsof je er veel relaxter in gaat de komende spelen.
Ja, ben ik ook. Ik ben ook veel relaxter. Ja, ook omdat ik dingen heb naast mijn judo waar ik ook energie in kwijt kan. Wat ik leuk vind dat er meer is dan judo.
Ja.
Dat geeft ook wat afleiding.
Ja, want je vertelde het al. Je hebt je eigen sportschool.
Ja.
Hoe moet ik dat voor me zien? Henk Gol sportschool. Staat er ook van die harde techno op de achtergrond?
Nou, we hebben gewoon het langs fysiek op staan. het is sportcentrum Velsenbroek, 2500 vierkante meter. Mensen kunnen bij ons eigenlijk alles doen. We hebben een zwembad, zwemles, yoga, spinning, judo.
Als al die gasten er net zo uitzien als jij, dan zou ik geen abonnement durven af te sluiten. Als het allemaal van die brede gasten zijn.
Dat is niet zo. We zijn gewoon een commerciële sportschool. We bieden gewoon...
Iedereen kan langskomen.
Open gezondheid.
Tof?
Ja, voor iedereen. Van jong tot oud.
En hoe is dat? Dan ben je in één keer ondernemer.
Dat is heel spannend. Dus dat is gelukkig met twee compagnons die meer zaken hebben. Die gewoon wel weten hoe het werkt. Waar ik heel veel van kan leren. Dat is ook eigenlijk het doel om mee te draaien. En langzaamaan naar maatschappelijke carrière te gaan.
Tof. Hey, en verder, ben je aan het vissen geslagen? Heb ik dat goed begrepen?
Ja, vissen vind ik leuk. Alleen de laatste tijd wat minder. Want met corona kan je natuurlijk niet reizen. En ik heb nu ook nog de sportschool met wat energie in.
Oh, in het buitenland is het ook echt.
Ja, vaak in Nederland vis ik wel eens op zee, baars op zee. Ik vind eigenlijk een zeevisser. Maar ik vind het eigenlijk leuker om te varen dan
uit een
combinatie een beetje weg. Je hoofd leeg maken, dat vind ik heel erg leuk.
De grootste vis die je hebt gevangen. Ga je er ook mee op de foto trouwens?
Ja, ik heb wel wat foto's. Ja, ik weet niet, wat is het grootste of zwaarste?
Wat is het belangrijkste in de vissportwereld?
Ik heb geen idee.
Ik denk het grootste.
Ik denk een Goliath grouper. Weet je wat dat zijn?
Nee, klinkt heel...
Dat zijn een soort baarsen. Die heb ik in Florida gevangen. Ik denk 300 kilo.
300 kilo?
250 kilo, ja, zoiets. We konden hem niet wegen, want je mag ze niet water uithalen, maar echt een enorm apparaat.
Wauw.
Ja, ik hou van een beetje uitdaging. Dat vind ik leuk. Dat soort visserij vind ik leuk.
Wil je ook gelijk de beste visser zijn?
Koortjes vangen is niet voor mij weggelegd.
Nee, maar, het moet echt walvissen zijn.
Haaien, grote haaien gevangen ook. Maar deze beesten zijn zo sterk. Dat vind ik dan weer leuk. Een soort wedstrijd ervan maken.
Wauw. Hoe vang je die dingen dan? Met een hengeltje gewoon?
Ja, niet gewoon een hengeltje. Maar de meeste zijn als ze te groot worden, kan je ze niet meer vangen.
Nee.
Ik heb ook wel eens gehad, dan 20 keer achter elkaar weer half overboord getrokken.
Ja, kan ik me voorstellen, ja. Henk.
Maar het is een leuke trips en ontspanning. Laatst had eigenlijk niet veel te weinig gedaan.
Ja, Henk, nog een ander dingetje. Ik speel altijd met Mattie en Marieke iedere ochtend ja of nee. Is heel simpel. Ik geef 3 onderwerpen. Je hoeft er alleen ja of nee op te antwoorden. Het eerste is een vast ritueel voor een wedstrijd hebben.
Nee.
Niks?
Nee.
Want? Daar heb je niks mee?
Ja,
of?
Maar als het dan de volgende keer niet lukt, dan ben je in de war. Dus ik heb er helemaal niks. Ik neem, maakt me niet uit of judo pakt. Het, ja, het moet wel een beetje klein zijn, dat ze me niet zo goed kunnen vastpakken. Maar wat ik eet, maakt niet uit. Het is zelfs zo erg dat ik gewoon, als we met een ploeg gaan en ik sta bijvoorbeeld in het finale blok, wat meestal wel gebeurt, dat ik altijd bij iedereen loop te pikken voor eten en repen en dingen, omdat ik dat zelf dan niet meeneem.
Echt waar?
Ja. Dat is wel, moet ik al iedereen altijd om lachen.
Want hoe zorg je eigenlijk voor dat je kopje goed is voor een wedstrijd als judoka?
Ja, als ontspanning, hè? Je eigen ding doen. En de ene keer wil je meer contact met mensen, de andere keer niet. Dat scheelt bij mij ook. Voor Parijs stond er heel veel druk op, moest gebeuren. Dan word ik een beetje afstandelijk.
Oh ja.
En dan dacht ik, ja, dan voelde ik wel die druk een beetje. Maar als ik heel oké ben, dan kan ik gewoon eigenlijk alles aan. Dan kan ik avond voordat ze nog uit eten gaan met familie. Dan vind ik het allemaal prima. Soms lukt dat niet. Verschilt.
Heb je bepaalde muziek die je opzet? Of heb je
nee, ik luister geen muziek. Ik wil alles horen wat er in mijn omgeving gebeurt.
Oh, echt?
Aarde. Ja, ik kan niet tegen mezelf afsluiten.
Ben je controlfreak in dat betreft?
Ja, denk het wel.
Ja. Goed, de volgende stelling is een prijzenkast in je huis.
Nee.
Bewaar je je prijzen wel?
Maar ik heb heel veel weggegeven.
Weggegeven?
Ja, zelfs al van het podium af naar de tribune lopen en een kind je medaille geven.
Een medaille gegeven?
Ja, nou, ik heb bijna alles weggegeven.
Ik word er even stil van. Maar ook je Olympische medaille.
Ja, die heb ik nog. Maar WK-medailles, zilver heb ik zo weggegeven.
Nee, waarom?
Ja, ik was niet blij met het resultaat.
Oh, op dat moment gewoon uit frustratie weggegeven.
Zo was in de kliko gegooid en heeft de journalist ze weer uitgehaald. Nou,
nee.
Zo boos was. Ja, dat ik hem een half jaar of een jaar later. Ja, die heb ik nog voor je, alsjeblieft.
Jeetje. Maar
ja, ik hecht gewoon niet zoveel waarde aan medailles. Weet je wel. Ik heb daar gewoon helemaal. Ik vind het gewoon het resultaat, of tenminste de beelden zitten in mijn hoofd, is voor mij belangrijk. Ja, ik ga niet. Ik heb nu natuurlijk mijn Olympische medailles, die zijn later voor als ik ooit kinderen mag krijgen voor mijn kids.
Oh ja.
Maar ik heb er zelf niet zoveel waarde.
Ja, maar als jij
ik ga niet naar mijn medaille op kijken, nee, daar heb ik helemaal niks mee.
Nee, maar als je dan toch eindelijk die gouden pakt op de Olympische Spelen, dan lijst je hem toch in, Henk?
Ja, die wel, mijn hanken met mijn sportschool of zo.
Ja.
Ik ben echt daar niet, ik ben zelfs mijn Olympische medaille wel een keer kwijt geweest. Was hij naar een van de snabbel geweest, kom ik s'avonds thuis en blijkbaar was hij toen voor de auto in de plas gevallen. Toen was ik hem thuis kwijt. Toen was ik wel een beetje zenuwachtig.
Ja, dat snap ik, maar wel weer gevonden.
Wel weer gevonden, ja, helemaal onder de drek. Dus ja.
Oh, dit zijn toch wel verhalen. Als sommige andere judoka's dit horen, die nooit een plak hebben gewonnen.
Ja, het is zoals het is.
Goed, de laatste. Voor altijd actief blijven in deze sport?
Nee, absoluut niet.
Nee? Is dat gebruikelijk eigenlijk in het judo?
Ja, heel veel landen wel, maar ik wil absoluut uit het judo.
Als het klaar is het klaar voor jou?
Ja, en dan is misschien dat ik ooit... Ik zie mezelf absoluut niet als coach, maar misschien... Begeleiding van een aantal jongens die net op het randje van de wereldtop zitten. Om die nog misschien de laatste, hè, of daarmee gaan krachttrainen of iets mee te gaan doen. Waardoor je ze een beetje kan helpen. Dat zou ik misschien leuk vinden. Of te helpen met hun commerciële dingen. Hoe krijg je sponsoren en dat daarmee bezig zijn. Daarmee te kunnen helpen. Dat zou ik misschien wel leuk vinden. Maar weer 150 dagen op pad in Japan in een hotelletje zitten. Nee, absoluut niet.
Dat is klaar.
Nee, want ik ben zoveel weg geweest. Dat is niet wat ik nog wil. Ik wil heel graag... Heel leuk ook om Nederland te zijn.
Ja.
Dan zie je met mijn familie en mijn vrienden te zien. Nee, dat wil ik niet meer.
Ben je niet bang om in een zwart gat te vallen dan?
Nee, nu niet meer. Was ik wel, maar nu niet meer.
Nu niet meer, ook omdat je je sportschool hebt.
Ja, dat. En van het een komt het ander. Dus het zijn genoeg dingen te doen nu.
Goed.
Ja, daar ben ik mijn hele leven eigenlijk bang voor geweest. Wat moet ik nou? En dan ben ik altijd, heb ik daar wel stress aan verloren. Hè? Want ik wil altijd het heft in eigen hand hebben. En altijd op zoek naar handvatten, maar... Uiteindelijk, als je dan echt daar komt het allemaal wel goed. Je bouwt een netwerk op, mensen die je wat gunnen. De een help je wel, de ander help je niet. En zo kom je wel weer ergens. Dus dat is wel, uiteindelijk vind ik ook wel weer mijn weg.
Goed, tot slot. Wat zou jij nu aan beginnende judoka's willen meegeven?
Nou ja, ik geloof maar één ding. Trainen. Ja. Dag in dag uit trainen. Niet zeuren, doorgaan. Als het niet lukt, doorgaan. Opstaan, doorgaan. En ik zeg al, als ik als presentatie geef, zeggen mensen, ja, dan plan B. Ik had geen plan B. Waarom niet? Omdat ik gewoon wilde dat plan A ging slagen. Dat ik geen easy uitweg had. Want als je een uitweg hebt, wordt dat makkelijk. Ik wil niet ontsnappen. Er was maar één ding. Ik moest en ik zou slagen in het judo. Dat heb ik gedaan.
Ja, dan laten we hopen dat het de komende spelen ook gaat lukken.
Zeker. Maar dat gaat helemaal goed komen. Heb ik alle vertrouwen.
Dankjewel, Henk.
Graag gedaan.
Dit was de Prijzenkast. In de volgende aflevering
spreek ik met Shinky Knecht. De man die het shorttrekken op de kaart heeft gezet in Nederland.
Nou, wel dat ik wereldkampioen werd in Ahoy. Dat was al echt fantastisch.
Vond je deze podcast tof? Vergeet dan niet om te abonneren in je favoriete podcast-app.